Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht, ja tot in eeuwigheid. En die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, laten wij deze dienst voortzetten door te gaan zingen van Psalm 47 en daarvan het eerste en ook het derde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God, uw vreugd, wees te saam verheugd. En ook het derde, God vaart voor het oog met gejuich omhoog en wat er verder volgt. In Psalm 47, vers 1 en 3. Gemeente, ook deze avond willen wij belijdenis doen van ons geloof. En wij zingen daarna van Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemel of. Van ouds zijn troon en woning. En wat er verder volgt in Psalm 68, vers 16. Maar doen wij eerst in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En er ieder van u en van jou spreekt met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses, en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, voordat wij het woord van de Heere willen gaan openen, willen we eerst vragen om zijn onmisbare zegen en om verlichting door de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Het is uw trouw en het is uw goedheid, Heere, dat u ons vanavond opnieuw als gemeente bij elkaar brengt. Misschien voor sommigen en zeker voor de kinderen al de derde keer. Vanmorgen mochten de deuren van uw huis opengaan. Er mocht een deel van uw gemeente hier samenkomen, anderen op afstand verbonden. En nou, we hoorden ook vanmiddag zo'n prachtig zondagschoolmoment, waarin ook kinderen afscheid namen, maar waarin iets gehoord werd van de namen van u de Heere Jezus Christus. En nu mogen we vanavond opnieuw in uw huis zijn. Weer met elkaar verbonden in die ene naam, Jezus Christus. En Heere, zo danken wij u dat u ons dat geeft. Ondanks alle maatregelen gaat u door met uw werk. En nu mogen we vanavond uw woord gaan openen, Heere, waarin we horen hoe u de Heere Jezus Christus zit aan de rechterhand van uw Vader. En geef dat wij allemaal een diepe indruk daarvan mogen ontvangen, dat u in onze harten doorwerkt en we het mogen weten en mogen belijden en mogen roepen tot u: mijn hoofd is in de hemel. Geef dat we de troost daarvan ervaren mogen. Dan danken we u dat we hier bij elkaar zijn, Heere, met jong en oud. En dan bidden wij tegelijkertijd: geef dat ieder ook op zijn niveau en ook in zijn hart uw woord mag horen, mag begrijpen, maar dat het ook toegepast mag worden in het hart. Komt u, o Heilige Geest, en vervul ons hart met eerbied en diep ontzag, als wij gaan horen hoe u die grote koning bent. Heren, dan bidden we voor onze kinderen, mogen ze de kern van de preek begrijpen, ook al zullen ze misschien niet alles begrijpen. We bidden voor onze jongeren, ook als we staan midden in de maatschappij, geef dat we de troost mogen ervaren van hemelvaart. De troost dat u op dit moment, zoals wij hier zitten en staan, zit of staat aan de rechterhand van uw Vader. Het is niet klein te krijgen, Heren, dat wij zo'n almachtig God hebben, die onze Vader wilt zijn, door het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dat u met uw eeuwige trouw uw geest uitzendt in ons hart. O drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt toe alle lof, eer, dankzegging en aanbidding. Heere, maak ons vol allemaal. Zoals we hier zitten en staan. Vol van uw liefde. Vol van uw genade. En wilt u ons troosten, Heere. Misschien als we hier wel zitten en de dagelijkse noden van ons leven dreigen ons te overweldigen. Of die zondige begeert waar we maar niet los van kunnen komen. O Heere Jezus, u zit toch aan de rechterhand van uw Vader. Geef dat wij allemaal uw stem mogen horen. Voor het eerst of opnieuw. Geef dat wij allemaal vast mogen vertrouwen, in waarheid mogen geloven, dat u ook onze zonden hebt weggedaan. En dat we het mogen weten: mijn hoofd is in de hemel. Zo hebben we u in alles nodig, Heren. En wilt u dat er zo schenken, of we hier nu in de kerk zitten, of thuis op afstand meekijken, meeluisteren. O Heren, u bent aan tijd nog plaats gebonden, ook al geeft u uw dienst ook hier in uw huis, Heren. En geef ons allemaal dat verlangen om straks ook weer als gemeente voltallig samen te mogen komen rondom uw heilig woord. Heren, we leggen alles voor u neer. En wij vragen het van u om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere gaan openen op twee plaatsen in de Bijbel. Allereerst het Oude Testament, Psalm 110. En vanuit Psalm 110 bladeren wij door naar het Markus-evangelie. En dan Markus 16. En daar lezen wij vanaf vers 14 tot en met het einde, tot vers 20. Dus wij lezen allereerst Psalm 110 in zijn geheel. En vervolgens Markus 16 vanaf vers 14 tot en met 20. In mijn Bijbel staat erboven een belofte aan de priesterkoning, Psalm 110. Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht in heilig sieraad. Uit de baarmoeder des dageraads zal u de dauw uw jeugd zijn. De Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn toorns. Hij zal recht doen onder de heidenen. Hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. En hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Tot zover de lezing uit het Oude Testament, Psalm 110... Gaan we nu door naar het Marcus-evangelie, waarin we de vervulling zien ook van deze psalm. Marcus 16 vanaf vers 14. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aanzaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen die hem gezien hadden, nadat hij opgestaan was. En hij zeide tot hen, gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie aan alle creaturen. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. En degenen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. En op zieken zullen zij de handen leggen, en ze zullen gezond worden. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere bracht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere willen wij stil gaan staan bij het gedeelte uit het Marcus-evangelie. En ik lees u nog eenmaal de tekst, Marcus 16 vers 19... Bij de troost gaan wij stilstaan van het zitten aan de rechterhand van God. En ik lees u de tekst. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En het thema boven de preek is, en dat kunnen denk ik onze jongens en meisjes ook nog wel onthouden, mijn hoofd is in de hemel. Dus mijn hoofd is in de hemel. En wie dat hoofd is, dat kunnen jullie denk ik al wel invullen. Mijn hoofd is in de hemel. En we gaan luisteren ook naar de troost daarvan, dat hij aan de rechterhand van zijn vader gezeten is. Maar eerst gaan wij samen zingen, gemeente, van deze psalm, die profetische psalm, 110. En daarvan zingen we vers 1 en vers 2. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon, ter rechterhand naast mij. En ook het tweede, uit Sion zal de Heer uw scepter zenden, de scepter van uw oppermogendheid. En wat er verder volgt in Psalm 110 vers 1 en 2, maar eerst heb ik nog een enkele afkondiging voor u. Voor wat betreft de diensten voor zondag, eerste Pinksterdag, 23 mei, deel van lente, hoopt om 10 uur dominee H. Liefting voor te gaan en om 6:30 dominee J.C. de Groot uit Dordrecht. De dienst voor maandag, tweede Pinksterdag, is 24 mei DV. Hoopt om 10 uur dominee J. Belder uit Harskamp voor te gaan. Dan de collecten. De eerste collecte is voor kerkomroep en de tweede collecte is voor de evangelisatie. Deze kunt u in de bestemde zakjes doen bij de uitgang. Gemeente, wij zingen nu Psalm 110 en daarvan het eerste en ook het tweede vers. Gemeente, jongens en meisjes, op mijn studeerkamer heb ik een heel groot aquarium staan. Er kan maar liefst 240 liter water in. En zoals jullie weten, een aquarium heeft helemaal glas rondom, hè. En dat is een heel mooi aquarium. Je kunt er naar blijven kijken, want het leeft altijd. Groeien hele mooie planten, lichtgroene, donkere groene planten, bruine planten, rode planten. En daartussen schieten allemaal prachtige, mooie, kleine visjes, fel gekleurd. Dat is een wereld op zich. Een onderwaterwereld op zich. En bij de voorbereiding van de preekgemeente zat ik naar dat aquarium te kijken. En toen kwam hij ineens naar voren. Die visjes hebben natuurlijk helemaal geen verstand. Hebben totaal geen idee van wat er verder buiten zich afspeelt. En toch is deze onderwaterwereld, zien wij ook dat dat een wereld is die buiten het paradijs ligt. Want dan worden kleine visjes geboren. En die moeten soms heel erg oppassen, want anders worden ze opgegeten. De grotere vissen, die moeten zich verschuilen. En die visjes hebben geen enkel idee dat er nog een wereld buiten hen is. En gemeente, zo is het ook met ons als mens. Wij leven op een prachtige aardbol, toch? Schitterende planten, mooie bomen, alles is nu zo schitterend fris groen. Maar ook een wereld door de zonde aangetast. Ziekte, verdriet, oorlog. Je hoeft maar even aan Israël te denken. De oorlog die in één keer ontstaat, ja, die er altijd al geweest is. Heel veel dingen die niet goed zijn. Alles door de zonde aangetast. En die mens die nou op die kleine aardbol wandelt, want dat is het eigenlijk, die denkt nog heel wat te kunnen. Als ze een heel klein reisje maken naar de maan bijvoorbeeld. Of dat ze een wagentje zetten op Mars, dan denken ze heel wat te kunnen. Maar het is nog maar zo'n kleine wereld. Daar hebben ze, en wij ook, geen voorstelling van wat daar nog buiten komt. Maar gemeente, vanavond mag ik u verkondigen een blik die veel verder ligt dan dat wij als wij naar boven kijken en die prachtige blauwe lucht zien. Dat is zover wij kunnen kijken. Vanavond krijgen we een blik die nog veel verder reikt. Gemeente, het is de zogenaamde wezenzondag. Is zo genoemd, en dat weten onze jongens en meisjes misschien ook wel, de zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. De Heilige Geest is nog niet uitgestort, maar de discipelen hebben de Heer Jezus wel zien heenvaren naar de hemel. Alleen ik denk dat die naam toch niet helemaal klopt. Want de Heere, dat hebben we zojuist gelezen, is naar de hemel gaan varen en hij heeft zich daar gezet aan de rechterhand van God. En daarom gaan we op deze zondagavond, gemeente, stilstaan bij de troost van hemelvaart. En daarom die twee schriftlezingen. Niet uit het Handelingenboek, waar de hemelvaart ook heel goed beschreven staat. Maar eigenlijk die korte tekst uit het Markusevangelie, wat we verbinden met de profetie die we zojuist gelezen hebben, Psalm 110. En dan lezen we de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. We lezen in het Matthäus-evangelie hoe de Heere Jezus steeds opnieuw weer verschijnt. En ook dat de discipelen steeds ook onderwijs ontvangen. In het Matthäus-evangelie onderwijs op de berg. Ook hier in het Markus-evangelie horen we van verschillende verschijningen. En in het evangelie van Markus krijgen we dus ook de opdracht te horen. Ook in Matthäus. Ga heen in heel de wereld. Predik het evangelie aan alle creaturen, alle schepselen. En hoe moet dat evangelie de wereld ingaan? Nou, met bevel van bekering en geloof. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Op het scherpst van de snede krijgen dus de discipelen onderwijs. Dat onderwijs van het evangelie en de bediening van de heilige doop moet dus gepaard gaan met geloof. Een paar weken geleden hadden wij een doopdienst en toen heb ik gepreekt, gemeente, over de tekst uit Matteüs 28. Daar krijgen we ook van dat zendingsbevel te horen, u weet het wel. Gaat dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hen lerend onderhouden alles wat ik u geboden heb. En daar viel mij zo op hoe geweldig rijk dat genadeverbond van de Heer is. Ik heb die tekst toen een lawinetekst genoemd. Het is als een lawine die van een berg naar beneden rolt en dat water van de heilige doop, dat vloeit maar over de aarde. En ik vind het steeds weer zo'n wonder, als dan hier weer ouders staan met hun kleine kinderen en dan mag dat water gesprenkeld worden op die kleine kinderhoofdjes. Het gaat maar door, het houdt niet op. Wat wordt daarin zichtbaar, gemeente, dat God ons behoudt op het oog. Dat kun je juist bij het doopvond zo geweldig zien. Hoe het zijn wil is dat niemand verloren gaat. Dat de Heer er alles aan doet. En daarom de vraag alvast aan u en aan jou. Geloof je dat? Ben je daarvan overtuigd? Op de man of op de vrouw af vanavond, ben je al tot hem gekomen? Helemaal zoals je bent. Met al je zonden, met al je tekort, met al je wonden, misschien wel beschadigd door alles wat er in je leven gebeurd is, ben je al zo tot hem gekomen? Want laten we dat nou aan het begin van de preek heel duidelijk stellen, gemeente. Dit moeten wij weten. Om straks na te gaan denken over de troost van hemelvaart. Vertrouwen wij ons nu werkelijk aan de Heere toe? Want ook in deze laatste teksten in het Markus-evangelie zien we de niet aflatende zorg en trouw van de Heer, die niets liever wil dan zondaren zalig te maken. Dat is het vrije, mag ik het zo zeggen, vrije aanbod van genade. De Heere komt met de lieflijke tonen van zijn evangelie, ook vanavond tot u en tot mij. U wordt allemaal opgeroepen om voor hem te buigen. Om te knielen voor koning Jezus. En weet je hoe hij dat doet vanavond? Dat is een beeld, jongens en meisjes, wat jullie misschien helemaal niet zo goed kennen. Hij doet dat door jullie de gouden, ja en u ook, de gouden scepter toe te reiken. Wat is dat? Dat lezen we in Psalm 110, dat hebben we net gelezen. Dat ga ik uitleggen. In het oude oosten, wij hebben een koning, koning Willem-Alexander. Dat weten jullie wel, hè? Koning Willem-Alexander heeft niet heel veel te vertellen. Want hij moet toch ook luisteren, wat zegt nou de regering, de Tweede Kamer. En dan mag hij ook meedenken in de wetten, maar hij heeft absoluut niet het laatste woord. Maar dat was vroeger niet zo. In het oude oosten kon een koning alles doen. Zijn wil was wet. En dan gebeurt het wel. Dat mensen soms bij de koning geroepen werden. En hadden ze zoiets. Heb ik wat verkeerds gedaan? Moet ik zo naar de koning toe? Dan moesten ze, dat was heel spannend. En misschien kennen jullie een geschiedenis in de Bijbel waarin dat ook zo spannend was. Als ik Esther zeg, koningin Esther, dan weten jullie het wellicht wel. Koningin Esther die had te horen gekregen dat haar volk uitgeroeid zou worden. Net als vandaag de dag willen ze heel graag dat Joodse volk uitroeien. Het zal nooit gebeuren, want de Heere zorgt voor zijn volk. En koningin Esther, die moet naar de koning gaan. Koning Ahasveros. Maar ze weet niet, zal hij wel goed tegenover mij zijn? Moet je je voorstellen hoe spannend dat voor haar geweest is. En dan komt ze bij de koning. Wat doet de koning? Hij geeft haar die gouden schepter. Gelukkig. De koning is mij goed gezind. Wat een geweldige gunst van de koning. Maar nu met eerbied gesproken. We kunnen nooit, nooit de Heere vergelijken met zo'n goddeloze koning Ahasveros. Nooit. De Heer is zo totaal anders. Maar weet je wat ik vanavond nu wel tegen u en tegen jou mag zeggen? Hier. Hier is de gouden scepter. Als hij vanavond door zijn woord tot ons komt, dan biedt hij ons zijn gouden scepter aan. Hij zegt eigenlijk, ik wil jou alle gunst verlenen. Ik wil je alle rijkdom geven, want er is voor jou betaald. En diegene zit aan mijn rechterhand. Is dat dan goedkoop? Als ik dat zeg? God heeft je lief? Of God houdt van jou? Nee, dat bedoel ik niet goedkoop. Want het heeft alles gekost. En inderdaad worden wij opgeroepen om te reageren met bevel van bekering en geloof. Echt waar. Er is niet een algemene verzoening of zo. Oh nee. Maar de Heere zegt vanavond, ik heb je lief op grond van mijn werk en van zijn verdiensten. Hij is het hoofd van de kerk en hij zit in de hemel. En dat mogen we zien al op grond van dat genadeverbond, gemeente. En weer die vraag aan u, aan jou. Vertrouw je hem? Helemaal? Heb je hem lief? Dat is een voorwaarde voor we verder gaan. Zonder dat vertrouwen, gemeente, kom je om. Ik kreeg de afgelopen week 2 jongens aan de deur. De pastorie bij ons in Goudswaard. Het waren geen jongens van mijn eigen gemeente, dat zag ik gelijk. Een jaar of 15, 16 denk ik dat ze waren. Het kwam met een Bijbel onder de arm. En ik vond het wel aardig. En ik vroeg ook, ze jongens, zijn jullie van de kerk? Nee, ze waren niet van de kerk. Maar ze hadden een opdracht van school. En ze moesten in gesprek gaan met mensen over het geloof. Nou, ze dachten, dan gaan we naar de pastorie. Nou, het was mooi dat ze dat deden. En zo kregen we een gesprek, zo aan de deur. En die jongen had zijn mobiele telefoontje bij hem. En die las zo eigenlijk de vragen voor. En toen vroeg hij van, maar waar gaan mensen nu naartoe als ze sterven? Nou, en ik legde hem uit. Als zij geloven in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus, dan mogen zij voor eeuwig bij de Heere zijn in de hemel. Maar degene die niet in hem gelooft, die zal verdoemd worden. En ik vond het wel apart, die jongen die raakte eigenlijk, hij had eerst alles keurig opgelezen. En toen kwam hij in één keer met die vraag. Toen zei hij, maar God is toch een vader die van zijn schepping houdt, hoe kan hij dan mensen naar de hel sturen? Dat snapte hij niet. Dat kwam helemaal uit zichzelf toen hij dat vroeg. Ik zei, joh, dat is een mooie vraag dat je die stelt. Een diepe vraag die ook een heel duidelijk antwoord behoeft. Want als wij zo'n vraag stellen, gemeente, dan beginnen we eigenlijk aan de verkeerde kant. Het is niet Gods schuld. De schuld ligt volledig bij de mens. De Bijbel zegt, wij hebben gezondigd. En wij missen, wij derven de heerlijkheid van God. Maar God toont in het zenden van zijn Zoon zijn eeuwige liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En daarom strekt hij vanavond, gemeente, zijn middelaarshanden naar ons uit. En als wij zo in geloof en vertrouwen aan zijn voeten komen, dan mogen wij dus de troost van hemelvaart gaan ervaren. En daar hopen we met de hulp van de Heere bij stil te gaan staan. Want alleen diegenen mogen het zeggen vanavond. Nu, kunt u het al zeggen? Mijn hoofd is in de hemel. En weet je, als je dat nu mag zeggen, zo in de stilte van je bank, dan ben je de rijkste mens die er op de aarde rondloopt. Echt waar. Hoe je omstandigheden ook zijn. Hoeveel verdriet en hoeveel pijn er in deze wereld ook is. Echt waar. Want als je hem mag kennen, gemeente, dan krijg je zicht op een andere werkelijkheid. Dan krijg je ogen die zien tot in de hemel. Je leert dus die andere dimensie kennen. Net zoals die vis dus eigenlijk van nature niet buiten dat aquarium kan kijken. Zo kunnen wij als zondige mensen niet buiten deze aardbol kijken. Maar als je geloofsogen gaat krijgen, dan ga je Gods zoon zien die aan de rechterhand zich gezet heeft. De troon van God. We gaan naar onze tekst. De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel. Ineens staat het er, hè? Je zou bijna denken van, de Heer heeft dit gezegd en ineens zien ook de discipelen hem ten hemel varen. Zoals we dat in Handelingen Evangelie of in het boek van de Handelingen lezen. Maar dat is niet helemaal waar. We zien juist in het Bijbelboek Handelingen dat er 40 dagen geweest zijn waarin de Heer verscheen en weer verdween. Steeds zocht hij zijn discipelen op, hij gaf zijn discipelen onderwijs en dan verdween hij weer. Totdat die 40 dagen vervuld waren, en dat lezen we dus in Handelingen. Marcus is sowieso het kortste evangelie en ook wellicht het oudste evangelie. En die geeft hier eigenlijk een hele korte en sobere beschrijving van wat er gebeurd is. Misschien weet u dat als je een beetje theologisch onderlegd wordt. Heel waarschijnlijk hebben dus alle evangelisten eigenlijk Marcus als bron gebruikt voor hun evangelieën. En hebben daar ook natuurlijk weer herinneringen aan toegevoegd. En wellicht is er nog een bron geweest waarin de evangelisten, waaruit de evangelisten geput hebben. He, dus wat je in het Marcus evangelie altijd kunt zien, is altijd de teksten zijn heel beknopt. Maar wel vol rijke inhoud. En staat er dan, als dan de 40 dagen voorbij zijn, dan wordt de Kurios, de Heere, hoort u de eerbied, de Heere, opgenomen in de hemel. Letterlijk staat er, werd hij omhoog gehaald in de hemel. En de opmerkzame Bijbellezer zegt onder ons, hey, hoe zit dat dan? Want in het Johannesevangelie staat, hij voer op naar de hemel. En in Handelingen lezen we weer dat hij ten hemel is opgenomen. Nou, dat is heel eenvoudig. Je kunt dus eigenlijk deze geschiedenis lezen vanuit het perspectief van de Vader. Hoe de Vader zijn Zoon opheft naar omhoog. Maar tegelijkertijd is de Heer Jezus God. En kun je ook zeggen vanuit zijn goddelijke kracht, vanuit het perspectief van de Zoon, is hij zelf naar de hemel gegaan. Net zoals hij in het graf ook zelf uit het graf kwam. Met koninklijke, met goddelijke heerlijkheid en majesteit. En dan komt het, gemeente. En heeft zich gezet aan de rechterhand van God. Nu krijgen we dus die inkijk die van levensbelang is voor onze troost hier op aarde. Wat betekent het dat de Heer Jezus aan de rechterhand van God de Vader zit? Het zijn misschien wat veel Bijbelse geschiedenissen die ik vanavond aanhaal, maar weer kom ik bij een oud-testamentische geschiedenis terecht. En jongens en meisjes, ik weet niet of jullie die kennen. Jullie kennen wel koning Salomo, denk ik, toch? Koning Salomo, als ik jullie denk ik dat vraag, denk ik, wat was zijn eerste optreden? Dan weten jullie misschien wel, heb je op de zondagschool zeker wel geleerd en in de kinderbijbel. Oh ja, koning Salomo had die rechtszaak, weet je wel, met die twee babytjes. Afschuwelijk, hoe dat eraan toe ging. Maar die geschiedenis bedoel ik niet. Maar net daarna, nadat koning Salomo dus op de troon gekomen is, wat gebeurt er dan? Dan komt zijn moeder bij hem. En wie was zijn moeder? Batseba. En Batseba komt bij hem met een verzoek van Adonia, de halfbroer van Salomo. En dan zit Salomo op zijn gouden troon. Hij heeft een prachtige gouden troon. Hij is aan het werk, zou je kunnen zeggen. En dan komt zijn moeder binnen. En wat doet Salomo dan? Dan buigt hij voor zijn moeder neer. En hij zet haar aan de rechterhand. Wat bedoelde koning Salomo dan? Moeder, u krijgt van mij de eer en u krijgt van mij zelfs dezelfde macht als mij. Daarom mag u aan mijn rechterhand zitten. Dus allereerst, het zitten aan de rechterhand duidt dus op koninklijke waardigheid. En dat vinden we op tal van plaatsen in de Bijbel. Daar zit iets in van ook een dynamische kracht. Enorm. Als we het Bijbelboek Job horen lezen, horen spreken, dan horen we de Heer tegen Job spreken. Job, heeft u een arm, rechterhand, arm als God? Je weet wel, Job die begreep de weg van de Heer niet. En dan zegt de Heer, Job, kunt u donderen? Job, de hoogmoedige moeten vernederd worden. Maar dan zal ik u prijzen, als u het zelf zou kunnen. Als u zou kunnen de donder en de bliksem kunnen maken. Dan zal ik u prijzen, omdat uw rechterhand u verlost heeft. Maar Job, dat kun je niet. Gods rechterhand ziet dus op macht en op kracht. Nou, ik weet niet of het hier in Haastrecht kort geleden nog geonweerd heeft. Maar dan voel je iets, hè? Dit gaat alles te buiten. Die kracht is zo immens. Horen wij Gods stem nog in de donder en in de bliksem? En bedenk dan eens, jongens en meisjes, als je nou als bang bent voor het onweer of zo de komende tijd, dan moet je maar denken. Ons hoofd is in de hemel. De Heere woont in de hemel. En Hij ziet mij op dit moment. Hebben we samen niet Psalm 110 gelezen? Die gaat hier in vervulling. Psalm van Gods rechterhand. In Psalm 110 zien we de profetie van de priesterkoning. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank van uw voeten. Zie het voor je? Die overwonnen vijand. En de voeten werden letterlijk op de nek van de tegenstander gezet. Je kon geen kant meer op. En die koning is priester tot in eeuwigheid. Er zit zoveel kracht in deze psalm. Overwinningskracht over de vijanden. Maar geweten, nu vraagt iemand zich af. En die zegt, ja, ik krijg nu wel een beeld van die koning die dan zit aan de rechterhand van God. Koninklijke heerlijkheid. Je ziet misschien die gouden troon van Salomo voor je. Met eer en macht bekleed. Maar, je hebt een beetje Bijbelkennis. En je zegt, God is toch een geest? Dat lezen we in Johannes 4. God is een geest. Je kunt toch God dus eigenlijk niet met een mens vergelijken, zoals wij. De Heere zit toch niet letterlijk op zijn troon? Nou, dan moet ik je allereerst zeggen, je hebt gelijk. De Heere zit niet letterlijk op zijn troon. Die tekst die duidt juist de majesteit en de macht van de Heere aan. Maar, zeg je, dat kan niet. Wat u nu zegt is onwaarheid. Want, weer komt de geschiedenis. Dat is eigenlijk op een marktplein. En wat hoor je daar? Vreselijk geschreeuw. En mensen gooien met stenen. Want diegene voor hem moet dood. Waarom? Het is Stefanus. Stefanus heeft het evangelie verkondigd. En nu gooien ze met stenen. En wat lezen we dan in Handelingen van Stefanus? Maar hij, vol van de Heilige Geest, hij hield zijn ogen naar de hemel gericht en hij zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan de rechterhand van God. Hoe kan dat dan? God is een geest en Stefanus ziet de Heere Jezus staande aan de rechterhand van God. Nou, voor Stefanus werd duidelijk wie de overwinnaar was. God liet hem als het ware nog één keer met zijn menselijke ogen buiten die damkring heen, buiten onze kleine wereldbol heen zien wie werkelijk de macht had in hemel en op de aarde. Zeggen we daarmee dat er letterlijk de Heere staat aan de rechterhand als een mens, zoals wij dat in onze menselijke voorstelling zien? Nee, ik denk dat de Bijbel tegemoet komt aan onze zwakheden, aan onze menselijke denkbeelden, om op deze menselijke manier over God te spreken. Zodat wij het begrijpen kunnen, want de Heer is zo groot, dat wij hem anders niet begrijpen kunnen. Zodat wij weten vanavond, zodat u straks naar huis gaat en weet wie de macht heeft in hemel en op aarde. dat hij de macht heeft, de Zoon van God, om te oordelen de levenden en de doden. En dat is altijd de troost van zijn kerk geweest. Stefanus, een van de eerste martelaren, die is daar al getuige van. Dan zien we wat het betekent om als christen in het vuur van de vervolging troost te ontvangen. De troost van de hemelvaart. De troost dat hij daar zit of staat aan de rechterhand van God. Eigenlijk dat zitten komt ook al 20 keer voor in het Nieuwe Testament. Gemeente Zacharias Ursinus, een van de opstellers van de Heidelbergse Catechismus, die schrijft over de betekenis van het zitten aan Gods rechterhand twee dingen. Allereerst, dat hebben we al behoorlijk laten zien, het ziet op zijn macht. Ons hoofd is in de hemel. En hij oefent goddelijke macht en kracht uit, waarin dus Vader, Zoon en Heilige Geest bij betrokken zijn. Dat is één. En het tweede punt wat hij noemt is, het ziet op de allerhoogste eer van de Heer Jezus. En waardigheid, de glorie en de gelukzaligheid, zegt hij, van de middelaar. Jezus Christus is de middelaar. En hij zit aan Gods rechterhand. Tussen God en mens. Dat geldt niet voor de engelen. Maar dat geldt alleen voor de Zoon van God. De Zoon des mensen. Snap je nu waarom het zo'n geweldige troost is? Weet je wel, jongens, meiden, hoe belangrijk het is dat hij zit aan de rechterhand van zijn vader, of staat? Als hij op dit moment niet aan de rechterhand van zijn vader zit of gezeten heeft, als die volkomen middelaar, dan was het voor mij en voor u en voor jou een verloren zaak geweest. Maar ook kind van God, dit maakt onze vreugde uit vanavond, of niet? Jongens en meiden, heb je hier wel eens over nagedacht? Hoe troostrijk dit is. Juist waarin je gevoel zo vaak weg is, dat je er allemaal niet bij kan. Daar waar ik soms wil eigenlijk weg te drijven in het moeras van de zonde en de onreinheid. Waar ik steeds weer op mijzelf word teruggeworpen. Daar mag ik weten, mijn hoofd is in de hemel. Wat een machtig perspectief. Horen we de Heer Jezus dan niet zeggen tegen zijn discipelen? En hen die geloofd zullen hebben, zegt hij dan. Hoor je het? En hen die geloofd zullen hebben, die voorwaarden weer met een dikke streep eronder, die zullen deze tekenen volgen. En dan komt een hele mooie rij. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen. Nieuwe tongen zullen ze spreken. Slangen zullen ze opnemen. En al is het zelfs dat ze iets dodelijks zullen drinken, het zal hen niet schaden. En op zieken, kranken zullen ze de handen leggen. En ze zullen gezond worden. Nou, wees eerlijk. Wees eerlijk, geloof je dat? Hoe zit je hier? Jongens en meiden, ik zei het, zonder geloof kun je het koninkrijk van God niet zien. Zonder geloof blijf je dus in dat vervuilde aquarium rondzwemmen, zonder ook maar iets van die andere werkelijkheid te zien. Zonder geloof blijf je de adem van deze wereld, die zondige wallen, maar inademen. En dan kijk je eigenlijk niet verder dan je neus lang is. Want de wereld roept, is er wel een God in de hemel? Wanneer heb je dat voor het laatst gedacht trouwens? Heb je het wel eens gedacht? Is er wel een God in de hemel? Misschien zit hier wel mensen die in het vuur van de beproeving dat geroepen hebben. Is er wel een God in de hemel? Ik denk dat wij allemaal, misschien onze kinderen niet, want de Heer Jezus zegt, word als een kind. Mijn zoontje van 6 kan het zich niet voorstellen nog. Echt niet. Maar als we ouder geworden zijn, dat we denken, is er wel een God in de hemel? En misschien zit je bent zo teleurgesteld in je leven. En je merkt dat de wereld zoveel van jou vraagt, waar je eigenlijk helemaal niet aan kan voldoen. Of zoveel van je vraagt, waar je helemaal niet aan wil voldoen. En toch doe je het. In al die onzekerheid die in je hart leeft, doe je soms dingen die zondig zijn? Je wilde het niet doen en je deed het toch. Weet je wat dat is? Dat noemt de Bijbel de geestelijke strijd. Dat kun je lezen in Efeze 6. Die strijd hebben wij allemaal te voeren. En die strijd wordt alleen maar heftiger en heviger. Het zijn de geestelijke boosheden in de lucht. Die met niet aflatende kracht en macht vanuit de wereld je willen verleiden. Op allerlei terrein. En jongens, meiden, ik probeer het maar even heel concreet en praktisch te maken hoe hij dat normaal doet. Zeker als je tussen de leeftijd bent van, laat ik zeggen 15 en 20 jaar. Weet je wat hij eerst doet? Hij probeert je eerst non-stop te laten vervelen. Verveling is een machtig middel van de duivel. Want wat doe je als je gaat vervelen? Ik weet zeker dat je het bijna allemaal doet. Als je een telefoon hebt, scrollen. Ene YouTube-filmpje naar de andere, ene blogger, een ander vlogger naar de ander. Je laat je maar vollopen. Vervelen, toch? Denk dat ik niks vreemds zeg. En weet je, dat is één wat hij doet. Tweede wat hij doet is, hij stampt jou vol met de gedachte dat je eigenlijk helemaal niet zoveel waard bent. Die vriendin op school of die vriend of die jongens, die zijn allemaal veel beter dan jou. En stoerder en die meiden zijn veel knapper. Noem maar op. Je moet jezelf vooral aantrekkelijk maken in deze wereld. En zo vecht je maar. Zo vecht je maar. En derde wat hij doet, hij stopt je het liefst ook nog vol met alle vuile muziek van deze wereld. Vooral een harde beat, niet nadenken. Maar wel naar binnen. Alsmaar door. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt je geest afgestompt. We hebben in onze gemeente afgelopen zondag gebeden voor het tegen, mag ik wel zeggen, niet voor, maar tegen het Eurosongfestival. Misschien hebt u het gehoord, maar er blijkt een inzending uit Cyprus te zijn, waarin letterlijk de duivel aanbeden werd. De zangeres die daar, die zal opkomen, die zingt dat ze verliefd geworden is op El Diablo. God de duivel. Met een kleine g natuurlijk. Jongens, meiden, heb je door, als je die muziek luistert, wat er met je gebeurt. Je hebt Satan ineens hier. Dus hij zit al in je hoofd. Maar hij wil je hart. Maar we hebben het soms geen eens door wat er gebeurt. Maar dat is hoe hij normaal gesproken vandaag de dag zijn werkterrein heeft. Er is een strijd. Er is een strijd om jullie zielen. En jullie gedoopte voorhoofden wil hij het liefst afwissen. Het is een strijd op leven en dood om onze ziel. En het is vanavond of het een of het ander. Of we hebben een hoofd in de hemel of ons hoofd is op deze aarde. En dat is die aarde waar de vorst der duisternis is opgeworpen. Dat is die aarde waar die boze een kruistocht voert tegen koning Jezus. En op allerlei terrein probeert hij de zaak van Christus kapot te maken. En hij begint met onze gezinnen. Hij begint met onze huwelijken. Hij begint met onvrede. Die en die heeft het toch veel beter. Hebben we door, gemeente, dat de aarde de plaats is waar de mot en de roest verderft, zegt de Heer. Wat heb je hier? Als je een prachtig huis hebt en een dikke auto en alles wat je hartje begeert. Wat heb je als je dat hoofd in de hemel niet hebt? Wat heb je als je het heerlijk naar je zin hebt op deze aarde en je geniet ook nog van de zonde? En zonder bekering en geloof zul je eenmaal met die vorst der duisternis in die poel die brandt van vuur en zilver geworpen worden. Weer zo'n beeld waarvan de Heer Jezus gesproken heeft, hoe erg het zal zijn als we zijn bloed onrein acht. Maar o wonder, gemeente, o wonder. Vanavond komt de koning der koningen zelf naar u toe. Hij doet dat door zijn woord en door zijn geest. En jongens, meiden, hij wil niks liever dat jij tot hem komt. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En allen die zijn knie voor deze koning gebogen hebben, voor hen geldt, je zult overwinnen. In Christus zijn wij meer dan overwinnaars. En in zijn kracht zullen we zelfs de duivel schelden. Kunnen we hem echt weerstaan? Kunnen we overwinnen? Want uw hoofd is in de hemel. Daar ligt de troost van zijn kerk. Gemeente, onze catechismus die vraagt, welk nut hebben wij dan van de hemelvaart van Christus? Dan zeggen ze eerst, hij is onze voorspreker. Dan, we hebben een onderpand in de hemel. En dan 3, hij zendt zijn geest als tegenpand, zodat wij in zijn kracht gaan zoeken naar datgene wat boven is, waar Christus is, die aan de rechterhand van God is. Nou, dat is een hele mond vol, hè? Kort gezegd, kind van God vanavond in ons midden. Of u die meekijkt en meeluistert. Uw hoofd is in de hemel. En dat maakt dat u dus kan zien die andere werkelijkheid dan deze wereld. U kunt veel verder kijken dan die azuurblauwe lucht van het uitspansel. Want u ziet daar de Heer Jezus Christus. En wat doet Hij? Die spreekt voor u. Hij is het die al uw gebeden verhoort. Hij kent precies die zucht. O God, wees mij de zondaar genadig. Hij kent jou als je op je fiets naar school of waar gaat. Heere, help mij. Dat hoort Hij. Elke zucht in het verborgene geslaagd hoort Hij. Die uw kracht vernieuwt. Die u troost met goede tierenheid, zegt Psalm 103. Dat is wat er gebeurt. Waarom? Omdat hij onze voorspreker is. Maar wat ziet hij dan nog meer? Dat is het tweede wat de catechismus zegt. U ziet Jezus die het onderpand voor u klaargelegd hebt. Moeilijke term weer. Ik ga het uitleggen. Wat is een onderpand? Wij kennen dat zo niet meer, maar vroeger had je pandjeshuizen. Wat was dat? Ik heb even gegoogeld op internet, blijkt er gewoon nog te zijn. Maar een pandjeshuis, daar ging je naartoe als je geld nodig had. Je had bijvoorbeeld, vroeger hadden mensen amper geld om eten te kopen. Wat deden ze dan? Dan hadden ze bijvoorbeeld misschien wel een gouden horloge geërfd. Die was veel geld waard. En dan gingen ze naar zo'n pandjeshuis en dan kwamen ze en dan zeiden ze, alsjeblieft, hier heb je dat gouden horloge en dan wil ik graag wat geld. Gelukkig, dan kun je eten kopen. Dan is de nood opgelost. Dus, nou, dat gebeurde. Ze kregen een portemonnee met geld mee. En dan, op een gegeven moment, als ze dan weer wat terugverdiend hadden, dan gingen ze weer terug, hadden ze dat geld, gaven ze weer, met rente natuurlijk. Daar bestond dat pandjeshuis van. En dan kregen ze het gouden horloge weer terug. En wat is nu dat onderpand met eerbied, ja met alle eerbied gesproken, gemeente. De Heer Jezus is nu dat gouden horloge die daar zit in de hemel aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is het onderpand. Dat zegt de catechismus. En wat doet hij? Hij zendt zijn geest als tegenpand naar ons die op de aarde wandelen. Dus even in datzelfde beeld van dat pandjeshuis. De Heer Jezus is dat gouden horloge. En zijn Heilige Geest is dat geld waarmee wij nog op deze aarde kunnen rondwandelen. Zo krijg je genoeg om te leven. Je ziet dat de Heere met je meegaat. Het is de Heilige Geest die in jouw hart als tegenpand is. Zie je dat alles van de Heere komt? Niet alleen Hij zelf die daar zit aan de rechterhand, maar ook zijn geest die hij in ons hart geeft om op deze aarde staande te blijven, om te blijven strijden tegen de boze. Hij heeft alles gedaan en hij doet ook vandaag alles voor u. Geeft dat u geen troost? O wonder van genade. Daarom is hij naar de hemel gevaren. Daarom zit hij nu aan de rechterhand van zijn vader als hoofd van zijn kerk. Om door hem alle dingen te regeren. Hij is het hoofd. Ons hoofd is dus al in de hemel. U weet ook, hè, dat het beeld van de kerk vaak met een lichaam aangeduid wordt. Het hoofd Jezus is al in de hemel. En wij zijn die ledemaat die nog moeten strijden hier op deze aarde, de strijdende kerk. Maar eenmaal zullen wij verenigd zijn met ons hoofd, Christus. Hier ploeteren we soms nog maar wat voort, gemeente. En toch roepen we het. In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. En niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Hoort u het? Het gouden horloge, Jezus Christus. En u alleen leidt ons door dit leven heen. Het geld, de Heilige Geest, waar we door deze aardse woestijn onze plaats in mogen nemen. Kerk van God, u hoeft niet meer te vrezen. U mag met de Stefanus uitroepen, ik zie de hemelen geopend. U ziet Jezus staande aan de rechterhand van God. Nog even wachten, pelgrim, op de dag van morgen. Nog even wachten totdat Christus terugkomt. Want eenmaal zal hij terugkomen op de wolken. En op die dag zal elke knie voor hem buigen, u en ik, wij allemaal. O, laat ons dan niet met lege handen staan. O, dat we dan niet beschaamd ons hoofd moeten buigen, maar dat we het zingen. Hij is het die voor mij zijn heerlijkheid verloor. Hij is het die voor mij zijn leven gaf. Hij verschoonde niet zijn leven, maar gaf die juist aan mij. En ik wil hem niet teleurstellen als ik straks voor hem sta. O, onze tijd, gemeente, loopt af. Nog even en Jezus zal terugkomen. En de aarde zal spoedig vergaan. Maar Jezus haalt zijn bruid voor eeuwig thuis. En wij zullen snel de koning zien. O, laat ons dan al het aards vergeten. En geestelijk verder leven. Daarbij ook aan anderen denkend. En de waarheid verder geven. U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. In de allerzwartste nacht. U bent God. De Allerhoogste. God van onbegrensde macht, en wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. Amen. Gemeente, zullen we samen ook gaan zingen van die macht. Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen met die rechterhand. En redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. En wat er verder volgt in Psalm 33 vers 10. Gemeente, laten we de Heere samen danken en bidden. Dank u wel, Heere, voor alles wat u ons geeft. Door de vaste zekerheid, dat zo zeker als wij hier zitten en ik hier sta, dat u gezeten bent of staat aan de rechterhand van uw Vader. Dat u die grote middelaar bent, die al onze gebeden hoort en verhoort. Dat u dat grote onderpand bent, die in de hemel bent. En het tegenpand u de Heilige Geest uitzendt, zodat wij strijden mogen op deze aarde. Hoe groot onze strijd ook is. O Heere, geef dat wij daarop mogen zien. Dat wij die vaste hoop en die vurige liefde kennen mogen. Werkt u het, Heere, krachtig onder jong en oud. Geef dat onze jongens en meiden, Heere, toch werkelijk op u mogen zien. En al het strijden, Heere, aan u over mogen laten. En Heere, dan bidden wij, dat kunt u alleen, maar u doet het. U hebt het zelf beloofd. En wij pleiten op dat machtige verbond van uw genade, wat u eenmaal met ons en onze kinderen gesloten hebt, wat u al met een Abraham sloot, en wat doorgegaan is tot op de dag van vandaag. Wij zien op de grote werken van u, o majesteit. Zegen uw gemeente hier in Haastrecht. Heere, wilt u krachtig doorwerken met uw Heilige Geest? Mogen ook daarin uw goddelijke hand zien. Zegen al het werk wat gedaan mag worden. Ook in pastoraat, jongerenwerk, bijbelstudie, u weet het. We bidden voor heel uw kerk, Heere, in Nederland. Onze protestantse kerk in Nederland, waar zoveel mis is. Maar Heere, geeft u nog een omkeer. Geeft u nog een herleving, een opwekking. Zodat wij werkelijk, Heere, ja, met alle kerken van Nederland samen in vurige liefde op u mogen zien. Het lijkt onbereikbaar, Heere, als wij om ons heen zien. Maar u bent die machtige, die zit aan de rechterhand van uw Vader. En daarom verwachten wij grote dingen van u. Heere, wilt u zijn met uw kerk waar zij vervolgd en verdrukt wordt, waar mensen nog letterlijk in gevangenissen geworpen worden en gedood worden, omdat zij u kennen mogen en van u getuigen mogen. Heere, wilt u ook daarin voorzien. Zegen hen en laat hen zien dat de hemelen geopend zijn, dat u zit aan de rechterhand van uw Vader. Heere, zo bidden voor onze overheid, alle geledingen ook, of het nu op gemeentelijk niveau is, provinciaal niveau of landelijk. Heere, u weet wat een ieder nodig heeft. Gedenk ons koninklijk huis. Wilt u ook daarin uw zegen geven? We leggen alles, Heere, in uw handen. En wees een God van dichtbij. En we bidden in het bijzonder ook, Heere, voor al het werk van zending en evangelisatie. Breid ook daarin uw koninkrijk uit. En mag gezien worden wat u doet in ons land en daarbuiten. En Heere, dan bidden wij voor uw volk Israël. U weet het, hoeveel bommen, zelfgemaakte bommen er niet toch neergekomen zijn. U weet wat er allemaal mis is. En hoe heel de wereld ook zich over uw volk heen stort, Heere. O, bewaar ons ervoor dat we in dat koor meezingen, zoals soms de media ook horen. Geef ons staande te blijven in die geestelijke strijd, wetend dat u uitkomst geeft. En wij bidden voor het behoud van uw volk Israël, Heere. Breng hen tot de kennis van u, de Heere Jezus. En wij zien uit naar vrede voor Jeruzalem. Een vrede die u alleen geven kunt, maar ook een vrede die u beloofd hebt. O, we leggen zo alles in uw handen. Vergeef al het zondige wat bij ons was. Zegen alles wat van u is. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen samen nog tot slot van Psalm 2 en daarvan het vierde en ook het zevende vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereldrond doen horen. En ook het zevende, welzalig zij, die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt in Psalm 2, vers 4 en 7. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.